1 Korinthe 15 vanaf vers 51, waar staat: zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Tot zover. Het is dan een van de schriftgedeelten, een van de bekende schriftgedeelten, die spreken over wat wij noemen de opname van de gemeente. Dat heb ik niet van tevoren gezegd, maar anders zou het u misschien opgevallen zijn dat hier heel de uitdrukking opname van de gemeente zelfs ook maar niet voorkomt. En van omhoog gaan is al helemaal geen sprake. Waar wel sprake van is, dat is makkelijk genoeg te zeggen. Maar ja, we zitten met beperkte tijd, dus ik moet het toch een beetje vlug zeggen. Het idee is namelijk dat hier in 1 Korinthe 15, in het hele hoofdstuk, gesproken wordt over de opstanding der doden. In mijn Bijbel staat dat ook inderdaad boven vers 1. En daarna blijft het zo, er komt geen andere kop meer ergens boven, is geen andere indeling meer of zo. Dus inderdaad, zo is het ook. Het hele hoofdstuk spreekt over de opstanding der doden. En in het bijzonder gaat het daarbij om wat wij zouden noemen de lichamelijke opstanding. Inderdaad, wat men officieel noemt de opstanding des vleeses. Dat moet je geloof ik soms zeggen. Hè? Ik geloof in de wederopstanding des vleeses. Staat er niet een of andere geloofsbelijdenis? Mooi, dan weet ik dat ook weer. Dat dacht ik al. Nou, in ieder geval, daar gaat het hoofdstuk over. En de belangrijkste gedachte is natuurlijk deze, dat weliswaar God allerlei beloften gedaan heeft, beloften die vervuld zouden worden door de Heer Jezus Christus, beloften die ook gepredikt werden, in ieder geval vanaf de dagen van de opstanding van Christus, vanaf handelingen dus om zo te zeggen, maar er ging langzamerhand een hele generatie voorbij in deze dagen, zonder dat het erop leek dat die beloften ook maar vervuld zouden worden. En je mag ook aannemen dat er heel wat gelovigen in die dagen geweest zijn die inderdaad overleden, en dus overleden zonder dat er van die beloften ook maar iets terechtgekomen was, of zonder dat de Heer Jezus was wedergekomen om zijn koninkrijk aan Israël dan wel aan de volkeren op te richten. Want dat waren zo die dingen die beloofd waren. Wat de apostel Paulus nou in de eerste plaats uiteenzet, is dat er inderdaad zo'n opstanding is. En dat alle gelovigen in elk geval zullen opstaan. Hij zegt het trouwens ook in een soms nogal misbruikt vers, namelijk in vers 22, daar zegt hij: want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Sommigen denken dan dat er staat dat alle mensen ooit een keer behouden zullen worden, maar dat staat er niet, want waar het over gaat is slechts over gelovigen, over degene die in Christus zijn, heet zoiets. En zij zullen inderdaad levend gemaakt worden, zodat de belangrijkste gedachte eigenlijk is dat het niet zoveel uitmaakt of een gelovige sterft of levend overblijft tot de toekomst des Heren. Dat is een uitdrukking uit 1 Thessalonicenzen 4, maar daar hebben we het nog over. Dat maakt weinig uit, want als eenmaal de wederkomst van Christus zal plaatsvinden, om het zo te zeggen, als hij in heerlijkheid zal verschijnen om alsnog zijn koninkrijk op aarde en zelfs deze oude aarde te vestigen, houdt het automatisch in dat degenen die als gelovigen gestorven zijn inderdaad eerst zullen opstaan. Dat is de gedachte. En dat is ook de strekking van dit hoofdstuk hier in 1 Korinthe 15. Onder andere, want er zit nog het een en ander aan vast. In ieder geval, het hele hoofdstuk gaat over opstanding der doden. Want de gedachte is dat het leven hier, dat is niet waar het om gaat. Waar het uiteindelijk om gaat, is om dat opstandingsleven daarna. Maar het zal ook duidelijk zijn dat het leven hier geen zin zou hebben als het alleen maar voorbij zou gaan, omdat het toch niet om dit leven gaat. Zo ligt het nou ook weer niet. Waar het in werkelijkheid om gaat, daar hebben we ons vanmorgen ook al mee bezig gehouden. De gedachte is namelijk dat we in dit leven en in dit lichaam, ondanks al onze beperkingen en tekortkomingen, ondanks onze zwakheid, inderdaad God of Christus zouden dienen, omdat we nou eenmaal kinderen God zijn. En het resultaat van die dienst leidt inderdaad tot onze positie straks in de eeuwigheid, tot onze heerlijkheid in de eeuwigheid, of hoe het maar heten mag. En dat is ook waar het hier over gaat. Maar ik ga zo snel door naar het gedeelte wat wij gelezen hebben. In vers 50 staat in elk geval nog dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Want de verderfelijkheid, dat wil zeggen dat wat aan verderf onderhevig is, en dat zijn wij dus, dat is ons oude lichaam in elk geval. De verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. En dat is min of meer een slotopmerking aan het eind van de voorgaande 49 versen dan. Want de gedachte is dat onverderfelijkheid en eeuwig leven ook inderdaad behoort bij een onverderfelijk lichaam en dus een opstandingslichaam. En dus, men zou eerst sterven en daarna opstaan, dat is de normale gang van zaken. Maar daarna zegt de apostel, zie, ik zeg u een verborgenheid. En eigenlijk moet je dan weten dat alles wat in de schrift als verborgenheid wordt aangeduid, op een of andere wijze verband houdt met het werk wat God nu in onze dagen doet. Wij leven in de dagen van wat genoemd wordt de verborgenheden, verborgenheid van het Koninkrijk Gods of van het Koninkrijk der Hemelen, een term die vele malen voorkomt. En de gedachte is dat de Heer Jezus Christus in onze dagen zich en daarmee zijn Koninkrijk verbergt, zoals we ook vanmorgen even hebben aangehaald. Maar een van die aspecten van dat werk Gods in onze dagen wordt nu genoemd in vers 51, als er gezegd wordt, zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen wel, denk ik altijd, wij zullen wel allen veranderd worden. De gedachte is namelijk dat het verderfelijke veranderd moet worden in onverderfelijkheid, of met totaal andere woorden, ons sterfelijk lichaam zou vervangen, veranderd. Zou vervangen moeten worden door een onsterfelijk lichaam. En het idee is gewoon dat wij dus eerst sterven, einde van een sterfelijk lichaam, want het is gestorven. En daarna zal dat lichaam opgewekt worden, maar dan onsterfelijk. Dat is het dan. Zodat een onsterfelijk lichaam tot stand komt, normaal gesproken, en dat geldt voor bijna alle mensen, door dood en opstanding. Heel normale gang van zaken. Een andere term daarvoor is trouwens gewoon wedergeboorte, maar dan het begrip wedergeboorte toegepast op het lichaam als zodanig. Men zou sterven om daarna in een verheerlijk lichaam, of hoe het maar heten mag, maar in ieder geval in een onvergankelijk, onverwelkelijk en onverderfelijk lichaam zou men opgewekt worden. Met de termen van 1 Petrus 1. En dat is hier zojuist uiteengezet in de voorgaande verse, in dit hoofdstuk. Maar nou komt er een verborgenheid, een bijzondere waarheid namelijk, een waarheid die specifiek van toepassing is op onze bedeling, zal ik maar zeggen, op de dagen waarin wij leven. Wanneer gezegd wordt, zie ik zeg uw verborgenheid, wij zullen wel niet allen ontslapen, en in 1 Thessalonicenzen 4, maar daar hebben we het een andere keer nog over, daar staat, daar wordt gesproken over wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Want het is natuurlijk toch zo dat op het moment dat de wederkomst van de Heer Jezus Christus plaatsvindt of begint, of hoe dat maar heten mag, dan zijn er natuurlijk nog gelovigen die inderdaad in dit lichaam leven. Dat is maar waar het om gaat. En de apostel zegt dat ook. Hij zegt, nou ja, dan zit het zo. Die zullen inderdaad niet sterven. Niettemin zullen zij toch veranderd worden. op een andere manier dan gebruikelijk, gewoon in één klap. U weet wel. Van het ene moment op het andere ontvangen wij, wat ik zeg maar wij, nou jullie dan, iets jonger, iets meer kans denk ik altijd. Maar in ieder geval zullen wij veranderd worden en zullen wij dus ineens dit sterfelijke lichaam niet meer hebben, omdat het veranderd is in, dan wel vervangen is door een onsterfelijk lichaam. Van het ene moment op het andere. Dat is wat hier staat. Kijk maar, er staat, zie ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Een deel van de gelovigen uit onze dagen, uit onze bedeling om zo te zeggen, het grootste deel ongetwijfeld, sterft eerst en zal inderdaad veranderd worden, namelijk bij de opstanding zal inderdaad een nieuw lichaam ontvangen. Maar een ander deel, dat is dus het deel wat levend overblijft tot de wederkomst van Christus, zal inderdaad niet eerst ontslapen, maar zal in één keer veranderd worden. En waarom ook niet? Als het in 3 dagen kan, denk ik altijd, dan moet het toch wel van het ene moment op het andere kunnen. Hè? Nee, als dat überhaupt kan, als het verderfelijke, het sterfelijke veranderd kan worden in iets onsterfelijks, dan kijk ik er helemaal niet meer van op dat het van het ene moment op het andere kan gebeuren. Maar dat is wat hier wordt aangekondigd. Wij zullen alle veranderd worden, ook degene die levend overblijven. En dan staat er in vers 52, in een punt destijds, in een punt, dat moest ik vroeger op school leren, dat is heel lang geleden trouwens, een punt, wat was dat ook alweer? Ja, een punt staat voor ondeelbaarheid, hè? Het kleinste deel van de streep. Dat is een punt. Met andere woorden, het bestond niet echt, maar we moesten er alles over weten. Zoiets was dat, hè. Maar punt wil zeggen, het is ondeelbaar. Men zegt dan meteen, er staat ook eigenlijk atoom, en dan vindt men heel wat, dat het woord atoom, zo'n modern woord atoom, al in de Bijbel staat, vindt men heel bijzonder, maar er is niks mis mee. Atoom betekent gewoon ondeelbaar. Makkelijk genoeg. En het is gewoon Grieks woord. Maar in een punt destijds staat er dan bij, in een ondeelbaar moment, in één ogenblik, dat moet een heel snel ogenblik zijn dan. Maar de gedachte is dat dus inderdaad van het ene moment op het andere, en hoe lang een moment duurt weet ik ook niet, hè? Maar ondeelbaar, van het ene moment op het andere staat er, zullen wij veranderd worden. Kijk maar, er staat in een punt destijds, namelijk in een ogenblik. Met de laatste bazuin, zo'n beetje de laatste oproep of wat het maar wezen mag, maar ik ga daar niet verder op in wat dat precies betekent. Met de laatste, nou ik moet natuurlijk zeggen, bazuin in de Bijbel heeft altijd te maken met een oproep tot verzamelen. De shofar is het eigenlijk, de grote ramshoorn. En de gedachte is dat als de bazuin klinkt, dat kun je allemaal in de Bijbel terugvinden als je het woord bazuin nazoekt in de Bijbel. Als de bazuin klinkt, dan zou men zich verzamelen rondom de koning. In het algemeen, als de bazuin geblazen wordt, dan is er een nieuwe koning aangesteld. Of gezalfd. Blaas de bazuin te Sion, zegt de profeet. Wat is er dan in Sion? Er is de koning verschenen. De wederkomst van Christus. Maar in de praktijk, het blazen van de bazuin staat voor een oproep tot verzameling rondom de koning. Gewoonlijk omdat er een nieuwe koning gezalfd is. Soms ook omdat er oorlog is uitgebroken, zal ik maar zeggen. Men moet verzamelen rond de koning om vervolgens ten strijde te kunnen trekken. Of om de koning te kunnen dienen in het algemeen, maar het is verzamelen tot de koning. En als de laatste bazuin klinkt, dan betekent het gewoon dat daar sprake is van de laatste, namelijk de definitieve oproep om te verzamelen tot de koning. En het heeft er niks mee te maken met hoeveel bazuinen eraan vooraf gingen. Dat vraagt men dan de laatste, hoeveel waren er dan eerder? Dat doet niks ter zake, het gaat gewoon dat het de laatste keer is en meer is er niet. En dus is het definitief. De definitieve gelegenheid waarbij het koningschap van Christus inderdaad aan ons bekendgemaakt wordt, zal ik maar zeggen. Maar wij worden inderdaad geroepen door de koning zelf, want daar komt het op neer, om ons tot hem te verzamelen. Bovendien, een bazuin is eigenlijk een ramshoorn en een hoorn in de Bijbel is sowieso een beeld van koningschap. Nou goed. Dus met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan, dat is omdat het een slaginstrument is, denk ik altijd. De bazuin, dat is natuurlijk ook niet zo. Hè. Slaan betekent gewoon veel herrie maken, veel geluid maken. Zoek het maar naar in het woordenboek. Slaan betekent geluid maken. Veel geluid maken. En dus de bazuin zou klinken, op een andere plaats staat, met een bazuin van groot geluid. En dat is wat het is, hè, slaan. Weet u wat een vinkenslag is? Een vinkenslag. Dames en heren, weet u wat een vinkenslag is? Dat is gewoon het geluid van een vink. Het geluid wat hij maakt, fluiten, zingen, een vinkenslag. Het heet ook slaan, geluid voortbrengen. Maar dan, eigenlijk zijn dus alle muziekinstrumenten slaginstrumenten, maar dat hebben ze op het conservatorium ook niet wijs kunnen maken. Dan gaan we weer. Want de bazuin zal klinken, zegt de nieuwe vertaling dan dus. Maar goed, de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. Of zoals 1 Thessalonicenzen 4 zegt, maar we zullen het later zien. Zij die in Christus gestorven zijn, zullen opstaan. Alle, in ieder geval, al diegenen die tot geloof gekomen zijn en als gelovigen geleefd hebben hier op aarde, sinds de opstanding van Christus. Al diegenen die deel uitmaken van die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel zijn opgeschreven. Want als de Heer inderdaad komt om zijn koninkrijk op aarde te openbaren, dan doet hij dat samen met ons, want wij zijn geroepen om inderdaad met hem deel te hebben aan die heerlijkheid, aan het koningschap enzovoort. We zijn de raad van oudsten, de regering, of hoe het maar heet mag, van het koninkrijk van Christus. Zo is het nou eenmaal. En dus, het eerste wat gebeurt, is dat die bazuin klinkt, of althans de stem van de Heer Jezus of van God zelf klinkt. En met als gevolg dat de doden zullen opgewekt worden, staat er. De doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. Let op, onverderfelijk opgewekt worden. In een veranderd, onsterfelijk lichaam dus. En vervolgens staat er, en wij zullen veranderd worden. Hoewel je ook kunt lezen, en wij zullen veranderd worden. Want de doden die onverderfelijk opgewekt worden, zijn dan dus veranderd. En wij zullen ook veranderd worden, alleen niet door dood en opstanding, maar gewoon van het ene moment op het andere. En moeilijker is het niet. En het resultaat daarvan is dat alle gelovigen sinds de opstanding van Christus tot op dit moment, inderdaad in één klap, om zo te zeggen, we hebben het toch over slagen, hè, in één klap inderdaad veranderd zullen zijn en een nieuw onvergankelijk lichaam zullen hebben. En daarmee gaan zij uiteraard hun eeuwigheidspositie in. Einde van het verhaal. Dus als nou toevallig nou vanavond die bezuin klinkt, van het ene moment op het andere hebben wij dan een verheerlijk lichaam. Ik denk altijd, als je dus nog wat wil, dan moet je snel wezen. Maar dat even te zijn. He? Maar sowieso wel, dat is van het ene moment op het andere. Dat wil zeggen, er komt geen waarschuwing aan vooraf, zoals dikwijls gedacht wordt of gezegd wordt. Er wordt dus niet van tevoren medegedeeld of zoiets. Van het ene moment op het andere hebben wij ineens één opstandingslichaam. Zo is dat nou eenmaal. En degene die gestorven waren als gelovigen, net zo goed, die staan op. Uit het graf, want het gaat hier uitdrukkelijk om lichamelijke opstanding. En zoals het was met de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus zelf, zo zal het zijn met de opstanding van de gelovigen. Namelijk, als ze opgestaan zijn, is het graf leeg. Dat lichaam is er niet meer. Dat lichaam bestaat als zodanig trouwens ook niet meer, maar het is veranderd in. Hoe dat werkt? Dat is mijn zorg niet. Ik hoef het ook niet te doen. Ik zou het niet kunnen zeggen. God doet dat nou eenmaal. En dan wordt het toegelicht. Dus de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Vers 53. Volkomen ten overvloede staat er dan. Want dit verderfelijke wat? Lichaam uiteraard. Hè? Al staat het er nou niet meer bij. Maar als je één keer bij vers 53 bent, dan word je geacht dat te weten natuurlijk. Hè? Dit verderfelijke lichaam moet onverderfelijkheid aandoen. En let op aandoen, want aandoen is de term voor een kledingstuk aandoen of aantrekken. Want het lichaam wordt bij gelegenheid beschouwd als een kledingstuk. Onze buitenste omhulling. Het kleed waarin wij ons verbergen, dan wel het kleed waarin wij ons openbaren, want dat is allebei het geval. Maar het lichaam wordt beschouwd als kledingstuk. En dan staat er, want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Dat is dus gewoon twee keer hetzelfde. En dan nog een keer, en wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, want langzamerhand moet dat toch maar duidelijk zijn. Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning, ontleend aan het Oude Testament enzovoort. Vers 55, ook ontleend aan het Oude Testament. Daar ga ik nog verder niet op in. En dan, want de gedachte is gewoon hier, dat inderdaad dan volstrekt de heerschappij van de zonde op elke mogelijke wijze overwonnen is. Het enige aan ons wat nog onderworpen is aan de werking van de dood, is immers ons lichaam. Maar waar het lichaam eenmaal veranderd is, daar heeft de dood volstrekt zijn uitwerking verloren. En aan de andere kant, waar wij de belofte hebben dat het eenmaal zover zal komen, leven wij nu al als overwinnaars op de dood. Hoewel onze lichaam nog steeds aan sterfelijkheid onderworpen zijn in de praktijk. En dat is een belangrijke waarheid. En daarna zegt de apostel verder, de prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Dus iets andersom zou zeggen, is het waarschijnlijk wat makkelijker. De gedachte is namelijk dat de wet, die het laatst genoemd wordt, de kracht is der zonde. Dat wil zeggen, de wet als zodanig activeert de zonde. Dat is heel vervelend, want de meesten denken dat het precies andersom is. Hè? Dat je met de wet in de hand zonden kunt onderdrukken of bestrijden. Maar de Bijbelse gedachte is net andersom. Namelijk, waar men een wet legt op een mens, wordt hij juist actief. En als een mens actief wordt, berg je dan maar. Want de mens is een zondaar en als hij actief wordt, wat gaat hij dan doen? Als een appelboom actief wordt, wat doet hij dan? Appelen voortbrengen. Als een zondaar actief wordt, wat doet hij dan? Zondigen, dus, hè? Vandaar dat de Bijbel zegt, je moet rust hebben. Niet werken. Niet werken, maar geloven, dat is het beste. En op het moment dat de wet geactiveerd wordt, wordt de zonde actief. En daarna staat er, de prikkel des doods is de zonde. Dat wil zeggen, de zonde leidt tot de dood. Maar goed, ik ga er niet verder op in. Maar gaan we meteen verder naar vers 57. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft. Overwinning waarop? Ja, dat is goed, zonde, maar dat is niet volledig natuurlijk. Hè? Want de zonde is de prikkel des doods. Dus waarover hebben we overwinning? Op de dood, natuurlijk, daar gaat het over. Daar gaat het hele hoofdstuk over. Opstanding der doden. En hier aan het eind staat, God zij dank die ons de overwinning geeft, zelfs op de dood dus, door onze Heer Jezus Christus. Maar overwinning op de dood en opstanding of eventueel verandering, want daar ging het hier onder andere over, zou natuurlijk weinig betekenen als de consequentie van het een en ander was dat ons oude leven en al wat wij in dit oude leven en in dit sterfelijk lichaam gedaan hebben weggedaan zou worden en teniet gedaan zou worden door de dood. Want dat is geen overwinning op de dood. Kijk, sommigen zijn van mening dat al wat wij in dit leven doen en wat we in het lichaam doen niet van belang is, omdat we straks toch sterven en dan is het voorbij en daarna staan we op uit de dood en beginnen we gewoon overnieuw. Maar dat is geen overwinning op de dood uiteraard. Dan heb je het verloren, want al wat voor de dood plaatsvond, al waar wij ons voor de dood mee hebben beziggehouden, of voor de verandering mee hebben beziggehouden, hoe je dat maar zegt, zou dan totaal voor niks geweest zijn. En sommigen gaan zelfs zover, die menen zelfs dat als de opstanding geweest is, of als de verandering geweest is, of de opname, of hoe men het maar noemt, dat we dan elkaar niet eens meer herkennen. Er worden hele discussies over gevoerd. Zullen wij elkaar nog herkennen in de hemel? Ja, moet je nou goed horen. Als we elkaar niet eens meer herkennen in de hemel, dan is dat een volstrekt, maar een volstrekt nieuw begin. En het impliceert automatisch in de eerste plaats dat ons leven hier geen enkele zin gehad heeft. Toch? Ja. En het impliceert bovendien dat we zelfs geen herinnering hebben aan ons leven hier. Want als we er herinnering aan hebben, als we nog weten hoe het was, dan weten we toch ook wie er was. In het algemeen gesproken. Dan herinneren we ons niet alleen onszelf en onze eigen bezigheden, maar daar herinneren we onszelf ook elkaar uiteraard. Met andere woorden, als dat zo zou zijn, als er zelfs geen herinnering zou zijn, dan is dit leven volstrekt zinloos en dan is er geen overwinning op de dood. Eenvoudig omdat de dood een eind maakt aan dit aardse bestaan, zelfs op zo'n definitieve wijze, dat er totaal, maar dan ook totaal, zelfs geen herinnering van overblijft. En dat is niet een Bijbelse gedachte, integendeel. Trouwens, het is natuurlijk helemaal absurd, want als er straks in de hemel geen herinnering zou zijn aan wat hier was, dan herinnert de Heer Jezus zich dus niet dat hij ooit gekruist geworden is. Toch? Ja, dat is het enige goede Bijbelse voorbeeld, de Heer Jezus zelf namelijk. Dus u begrijpt hoe onzinnig dit is. Nee, er is herinnering. En ik persoonlijk houd het erop dat onze herinnering daar zelfs beter zal werken dan hier. Ja? Zodat je maar beter hier kunt zorgen dat je daar wat leuke dingen te herinneren hebt. Straks in de toekomst. Dus zo zit het ongeveer. Dat minstens dus, hè? Ja.
Er staat ook ergens dat er nog mannelijk, nog vrouw is.
Ja, dat frustreert mij ook, broeder. Ja. En mijn vrouw ook trouwens, maar ik zei toch net al, dus als je nog wat wilt, wat gij doen moet, Gerard, doe dat haastelijk. Ja, dat kan ik ook niet helpen, maar dat is zo, ja. Nou, ik denk wel, het zal waarschijnlijk beter zijn daar, maar misschien heb ik dan de leeftijd om dat te mogen zeggen. Laten we zitten. Dat klopt ook. Maar daar ook niet. Oh, het staat over de toekomende eeuw in de opstanding. Daar is man of vrouw. Daar worden zij niet ten huwelijk genomen of ten huwelijk gegeven. Enzovoorts. Hè? Want zij zijn de engelen gelijk. En dan te bedenken dat de meeste engeltjes die ik afgebeeld zie, engeltjes, zijn mannetjes. Terwijl wij mensen onder elkaar spreken over onze vrouwen als een engel. Hoewel, ken je die van die man die tegen die andere man zegt, mijn vrouw is een engel? Zegt die andere man, heb jij geluk gehad, de mijne leeft nog. Maar zitten. Maar engelen worden geacht mannelijk te zijn, dat is nou eenmaal zo. Maar daar kan ik verder ook niks over zeggen. Maar man of vrouw inderdaad niet. Dus hoe je ze dan herkent, weet ik ook niet, Gerard. Maar de herkenning is er in ieder geval wel. Ik geloof dus dat die herkenning nog veel verder gaat. Want hoe kan het nou dat bijvoorbeeld Jacobus, Petrus en Johannes twee mannen zagen bij de Heer Jezus op de berg. En ze wisten dat het Mozes en Elia waren, maar die hadden ze nooit gezien. Hoe wisten ze dat dan? Dus die herkenning gaat nog een heel stuk verder op een of andere wijze. Maar dat weet ik ook niet. Ja, je kunt dus ook zeggen, misschien hadden ze een naam op hun voorhoofd geschreven, want we vinden overal wel een Bijbeltekst voor. Maar dat weet ik dus niet, hè. Maar ik ga proberen terug te gaan naar dit schriftgedeelte. De gedachte is juist dat overwinning op de dood inhoudt dat de dood niet een einde maakt aan ons bestaan of aan onze dienst of aan ons leven of wat het maar wezen mag. En dat betekent dus dat dit leven wat wij nu leven inderdaad zijn normale voortzetting zal hebben in de toekomst. En toen kwamen wij in de problemen natuurlijk, want hoe kan dat nu? Nou, dat is heel eenvoudig wat hier gezegd wordt namelijk in vers 50 al, maar feitelijk ook eerder, is dit verderfelijke, hoe stond het ook weer? Beërf de onverderfelijkheid niet, enzovoorts. En toen vroeg ik welk onverderfelijke. En dan is het antwoord natuurlijk, nee, dit verderfelijke lichaam erft de onverderfelijkheid niet, enzovoorts. Maar zelfs lichaam staat er niet bij. De gedachte is namelijk dat alles wat deel uitmaakt van een vergankelijke wereld. En dat is niet alleen ons oude lichaam, maar het is ook het doen en laten van het lichaam als zodanig. Alles wat uit deze oude sterfelijke mens, deze natuurlijke mens, voortkomt, zal ook inderdaad verdwijnen. En alles wat deze oude natuurlijke mens tot stand heeft gebracht, tussen aanhalingstekens dan, zal inderdaad ook verdwijnen. En het volgende punt is, als wij dus hier, gelovig of ongelovig, maakt niet uit, maar ik heb het over gelovigen, maar als we hier nou geleefd hebben gewoon vanuit onze eigen natuur, vanuit de oude mens, volgens aardse beginselen enzovoorts, als stel nou theoretisch dat dat alleen maar ons leven was en verder niks. Ik zeg dus eigenlijk, stel nou voor dat we helemaal niks gedaan hebben voor de Heer. Dat we helemaal niet beschikbaar waren voor de Heer en dat Hij in ons niks heeft kunnen bewerkstelligen, wat dan ook. Dat betekent het gewoon in de praktijk dat inderdaad van ons praktische leven hier niks overblijft. En dat we daar, als we straks bij de Heer zullen zijn, dan staan we bij wijze van spreken met lege handen. Dan hebben we niks. Kun je dat voorstellen? Want alles wat we hier hadden, of deden, maar dat bedoel ik er ook mee, hè. Alles wat wij hier hadden, was van die oude mens, maar die verdwijnt. Want niet alleen deze oude wereld, maar ook de werken van deze wereld zullen inderdaad verdwijnen. Dat is maar goed ook. Stel je voor dat je dat mee moest nemen naar de hemel. Lijkt me ook niet helemaal ideaal, eerlijk gezegd. Dus het is mijn troost dat het verdwijnt. Maar het is natuurlijk toch wat triest als het daarnaast niks anders is. Wij zingen, ik weet niet of je dat lied kent, maar wij zingen dat in een lied. Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Zo tegen Sinterklaas kan ik die liedjes uit het hoofd opzeggen. Ah, laat me zitten. Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Uiteraard. En dat is waar het om gaat. En daarom worden wij ook in dit schriftgedeelte opgeroepen tot iets. Want het laatste vers, of de laatste twee versen, luiden: maar Gode zij dank die ons de overwinning op de dood geeft door onze Heer Jezus Christus. En dan stop ik eerst, want dat kan alleen maar betekenen dat het mogelijk is om nu in dit oude lichaam dingen te doen, zal ik maar zeggen, om in dit oude lichaam te leven op zodanige wijze dat het resultaat daarvan inderdaad wordt meegenomen over de dood heen. Dat is overwinning op de dood. Het blijft dan dus. Ja? Nou, dat woord verheerlijk, dat laat ik dus even buiten beschouwing, want dat wil ik zo niet beantwoorden. Daar hebben we het namelijk nog over. Maar het idee is dus, ik noem nou het theoretische geval van iemand die is wedergeboren kind van God, maar heeft zijn leven lang de Heer niet willen dienen enzovoorts. En die komt dus met lege handen, om zo te zeggen, naakt heet het trouwens, maar daar hebben we het nog over. Maar die komt met lege handen de hemel binnen, zal ik maar zeggen. Maar dat is een onvriendelijk voorbeeld. Dan nemen wij een vriendelijk voorbeeld van iemand die op zijn sterfbed, u weet wel, een sterfbedbekering heette zoiets vroeger. In sommige kringen mag je ook niet eerder tot geloof komen dan op je sterfbed. Dat is toch zo? Ja. Maar goed, laat me zitten. Maar stel dat iemand komt tot geloof en een minuut later sterft, dat is precies hetzelfde geval. Die is met lege handen. Er staat straks op, maar wat neemt hij mee van het oude leven? Wat neemt hij van zijn leven mee? Van de tijd die hij op aarde geleefd heeft? Nou, helemaal niks dus. Erger is het dat zoiets overkomt aan een gelovige die al jaren geleden tot geloof gekomen was, zal ik maar zeggen. Maar de kans bestaat ook dat zo iemand precies net zo met lege handen aan de andere kant terechtkomt. Hij krijgt een opstandingslichaam, broeder. Maar of het een verheerlijk lichaam is, dat hangt er maar vanaf wat je eronder verstaat. Maar daar hebben we het nog over, want dat kom ik op straks in 2 Korinthe 5. Daar ga ik zo naartoe, dus even geduld. Ik blijf namelijk bij dit schriftgedeelte. Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Want het is onze Heere, de term staat er niet voor niks bij. Het is onze Heere, degene die wij dienen dus. Het is de Heere Jezus Christus die inderdaad in ons en in onze lichamen, door onze lichamen, sterfelijke lichamen bovendien, zijn werk wil doen. En waar dat gebeurt, waar hij zijn werk door ons doet, hebben wij dus overwinning op de dood, want dat werk blijft. Er wordt meegenomen inderdaad over de dood heen, of over de verandering heen, of over de opname van de gemeente heen, of hoe het maar wezen mag. Heeft namelijk een blijvend resultaat, dat is waar het om gaat. En daarom zegt het volgende vers, zo dan, maar zo dan betekent ook zoveel als daarom. Dat betekent zoveel als op grond van het voorgaande. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk. Dat is hetzelfde als standvastig, toch? Gewoon blijven staan. Zijt standvastig, onbeweeglijk. Altijd overvloedig zijnde, let op, altijd. En overvloedig. Altijd overvloedig zijnde, niet in het werk, maar in het werk des Heren. En dat in de wetenschap dat uw arbeid niet ijdel, namelijk leeg, doelloos. Dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. En de vraag zou moeten zijn, waarom staat dit vers, vers 58, heel aan het eind van een betoog van 57 versen over de lichamelijke opstanding? En er is een heel eenvoudig antwoord op. Dat is omdat de ik kijk helemaal naar achter in de zaal. Smit, ik kijk even heel. Dat is omdat de mate van heerlijkheid van dat verheerlijkte lichaam afhankelijk is met of evenredig is met de mate waarin wij hier in dit oude lichaam overvloedig waren in het werk des Heren. De mate waarin wij hier standvastig en onbeweeglijk waren, de mate namelijk waarin wij hier trouw de Heer gediend hebben. Dat is het verhaal. Want de mate van heerlijkheid van dat lichaam wordt beschouwd inderdaad als, dat is een van de manieren om, twee dingen tegelijk zeggen, maar de mate van heerlijkheid van dat lichaam wordt beschouwd als het loon op onze dienst aan hem. Dat is de gedachte. En het drukt zich dus zelfs uit in het lichaam. Het drukt zich uit in onze uiterlijke verschijning. En dat is op zich helemaal niks bijzonders. Want als je een militair bent, en onze dienst aan de Heer wordt vergeleken met militaire dienst, zal ik maar zeggen, krijgsknecht van Christus en zo heet het allemaal. Als je militair bent, dan kun je aan je uiterlijk meteen zien hoe heerlijk je bent, welke rang je hebt. Niet door het aantal kronen, maar wel door het aantal sterren en strepen, zal ik maar zeggen. Dat is aan de buitenkant te zien, dat is een normale zaak. Dat is voor iedereen ogenblikkelijk zichtbaar. En aan de andere kant, dat wil je misschien niet geloven, maar in de praktijk is het zelfs zo dat gewoonlijk aan de buitenkant van de mens zichtbaar is op welke hoogte hij zich bevindt op de zogenaamde maatschappelijke ladder. Dat kan je namelijk aan de buitenkant zien. Ja, als je zegt, ja, dat kan ik niet zien, zeg ik, nou, daar ben ik blij mee. Dan val ik tenminste niet door de mand. Niet waar? Maar dat is gewoon zo. De wijze waarop mensen zich uitdossen. Nee, ik bedoel het gewoon netjes. Maar waarop ze zich kleden. Het kapsel wat ze dragen. Het merk kleding wat ze dragen. Noem maar op. Dat zegt heel veel over wie zij zijn. En dat willen ze kennelijk graag. Ze willen laten zien wie ze zijn. Dus dat gebeurt dan gewoon zo. Heb ik mijn saxofoon? Ik heb een olifant op. Ik heb altijd een saxofoontje hier. Nou ja, laat me zitten. Maar dat laat je zien, zo werken die dingen nou eenmaal. En zo hoort het ook, het is een heel normaal verschijnsel. En het hele punt is, dan laat ik het nou maar eens gewoon zeggen. Het hele punt is dat straks na de opname van de gemeente wij zo zonder meer aan elkaar kunnen zien hoe trouw wij geweest zijn aan de Heer in ons leven hier. En dan kan je nou misschien niet schelen. Maar dan heb je spijt eventueel. Hè? En dat is niet het enige, want er zit natuurlijk nog veel meer aan vast. Maar dat is wel waarom het hier gezegd wordt. Dus allemaal een verheerlijk lichaam. Ja, allemaal verheerlijk in de zin van dat het een onsterfelijk lichaam is. En dat is een verheerlijk lichaam in relatie tot het sterfelijke lichaam wat wij hier hebben. Maar de mate van heerlijkheid, ja, dat is een ander verhaal. Ik moet er meteen bij zeggen dat het niet erg uitgebreid in de Bijbel beschreven wordt. Maar dat vindt zijn oorzaak weer in het feit dat het een gedachte is die bij de Grieken algemeen bekend was. Namelijk dat het lichaam wat men zou krijgen in het hiernamaals, ze bedoelen meestal in de dood hoor, in de Hades, in plaats van in de opstanding. Maar niettemin, het lichaam wat men zou hebben in het hiernamaals zal een weergave zijn van het leven wat zij voor die tijd hier op aarde gehad hebben of geleefd hebben. Dus met andere woorden, in de Griekse wereld dus van het Nieuwe Testament, was een algemeen bekende gedachte. En hij wordt dus ook hier niet specifiek geformuleerd, hier in 1 Korinthe 15. Maar als je hem kent, herken je hem in het merkwaardige laatste vers van dit hoofdstuk. Waarom zouden wij nu standvastig, onbewegelijk en overvloedig zijn in het werk des Heren? Omdat als wij daarin overvloedig zijn, heeft dat een resultaat straks in het lichaam wat wij in de toekomst zullen ontvangen. In dat veranderde lichaam. Dat is waar het om gaat. Nou goed, voordat ik dit hoofdstuk wegblader, wijs ik erop dat hier gesproken werd over wat wij noemen de opname van de gemeente. Ik zeg er even samenvattend. Over wat wij noemen de opname van de gemeente. Maar over opneming wordt niet gesproken. Als we niet meer weten dan wat hier staat, dan betekent het gewoon dat als die laatste bazuin nu op dit moment klinkt, dan zitten we hier over een minuut, waarschijnlijk nog steeds. Maar dan zitten we hier nog steeds op die stoelen, maar dan in een onverderfelijk lichaam. Een verheerlijkt, onsterfelijk lichaam. En aangezien dat niet een normaal stoffelijk lichaam is, zijn we dus ineens naar onze tegenwoordige begrippen van het ene moment op het andere volstrekt onzienlijk geworden, de invisible man and woman. De wereld zal zeggen, ze zijn weg. Maar vermoedelijk zitten we nog steeds in deze zaal. Staat er niets bij verder? We zullen veranderd worden. Waarna ik dan weer zeg, dat is wat wij gewoonlijk de opname van de gemeente noemen. Maar de vraag is nu in hoeverre er iets opgenomen wordt. Even naar mijn band kijken. Eén kanaal neemt niet op. Nou goed, laat maar zitten. Maar de vraag is in hoeverre iets opgenomen wordt, naar boven gaat. Want het woord opname van de gemeente wekt de indruk dat we zo naar boven gaan, weet je wel. En nog even een tong uitsteken naar degene die niet meegaan. En de tong uitsteken naar degene die wel meegaan, maar dachten dat ze niet mee zouden gaan omdat ze liever door de grote verdrukking gingen. En al dat soort zaken meer. Maar dat lees ik in mijn Bijbel dus überhaupt niet. Maar ik wijs er alleen op dat als het al zo zou gaan, dan staat het hier. In elk geval niet. En dit is een van de 2, 3 schriftplaatsen waarin uitgebreid over deze gebeurtenis gesproken wordt. Hier staat alleen verandering. Meer niet. Dus waar zijn wij? Nou, we zijn nu hier en als zometeen de gemeente zogenaamd opgenomen wordt, waar zijn wij dus dan daarna? Nog hier.
Maar moeten we dan afwijken aan de bron?
Ik zou het niet doen, broeder. Dus ik heb bij. Maar het maakt natuurlijk niks uit, want je bent wel al je centen kwijt hoor. Maar je hebt ze ook niet meer nodig, dus dat maakt weinig uit, hè. Ik vrees trouwens dat de directeur van de bron meegaat, voor zover ik hem ken. Dus dan lachen we nog eens. Hebben we toch nog een keer gratis bij je in die tent gezeten van je. Oh, dag Frans. Maar goed, andere keer weer. Maar dat is dus wat het is. Maar let op het verband wat hier gelegd wordt tussen standvastige, onbewegelijke, overvloedige arbeid des Heren in de dienst van de Heer met de opname van de gemeente. Want dat is waar het om gaat. En het is zo omdat er een oorzakelijk verband tussen is, namelijk. Nou goed, de rest zal ik je besparen. Maar eigenlijk moet ik dan zeggen dat de hoofdstukken hieraan voorafgaand, laten we zeggen hoofdstuk in ieder geval 11, 12, 13 en 14, uitgebreid spreken over het werk des Heren in onze dagen. Wat dat werk is, namelijk de opbouw van de gemeente en de hoofdstukken die ik nou noem, maar dat is eigenlijk al vanaf hoofdstuk 1 hoor, maar goed, maar de hoofdstukken die ik noem, zeker vanaf hoofdstuk 11, 12 en dan 13 en 14, spreken heel specifiek over de gemeente als zodanig, het functioneren van de gemeente en onze plaats in die gemeente. En aangezien de gemeente het werk des Heren is, is het dus onze plaats in het werk des Heren. Dus ik kan aan de ene kant zeggen, wat merkwaardig, dat laatste vers van dit hoofdstuk. Wat heeft het er nou mee te maken met die opstanding? Maar ik had net zo goed vanaf vers 1 kunnen lezen, het hele hoofdstuk uit, en dan vragen, wat merkwaardig, wat moet dit hoofdstuk ineens hier in deze brief? Want het heeft schijnbaar met het onderwerp van de brief niks van doen. Maar in werkelijkheid heeft het er alles mee van doen, omdat wat wij noemen de opname van de gemeente, in feite is de climax van en onze beloning voor onze dienst aan de Heer in het vlees, nu nog dit lichaam. Was de gedachte. Nou sla ik het weg en ga ik naar de tweede Korinthebrief. Ik sla dus een paar bladzijden om. En dan doe ik het nou precies andersom. Want nou wijs ik eerst op de voorafgaande hoofdstukken. Dan wijs ik namelijk op hoofdstuk, zullen we zeggen, nou voor het gemak dan het allerlaatste deel van hoofdstuk 2, en dan hoofdstuk 3, en dan hoofdstuk 4. Dat gedeelte namelijk spreekt uitgebreid over onze positie in relatie tot onze Heer. En in het bijzonder schrijft de apostel dan over zijn positie. En hij zegt bijvoorbeeld in het laatste vers, vers 14 van hoofdstuk 2. Gode zij dank die ons te alle tijd doet overwinnen, triomferen. En wat lazen wij er straks? Het einde van 1 Korinthe 15, vers 57. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft. Heb je dat? Gode zij dank die ons de overwinning geeft. Ik sla in mijn Bijbel maar één bladzij om en ik lees 2 Korinthe 2, vers 14. Gode zij dank die ons alle tijd doet triomferen. Want de gedachte is dat Paulus altijd de overwinning heeft, omdat zijn dienst aan de Heer inderdaad een uitwerking zal hebben, ook voor hem persoonlijk, straks in de eeuwigheid. En dus zegt hij, bijvoorbeeld in vers 17, het laatste vers van hoofdstuk 2, want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, ook te vertalen als, wij verbasteren niet, zoals velen doen, het woord Gods. Wij blijven trouw aan het woord Gods, wij doen geen water bij de wijn. Dat is eigenlijk wat er min of meer staat, ik ga dat nou niet uitleggen. Hij zegt, dat doen wij niet. Want maar als uit oprechtheid, als uit God, in de aanwezigheid of tegenwoordigheid Gods, spreken wij dit woord in Christus. De gedachte is dus dat hij trouw is, zonder enig voorbehoud, trouw is aan de Heer en zijn woord. Dat is waar het om gaat. Waarna hij in hoofdstuk 3 uiteenzet dat onze tegenwoordige dienst, en dus ook zijn dienst aan God, of zullen we gewoon zeggen godsdienst, dat onze godsdienst een godsdienst is niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Niet onder de heerschappij dus van de wet, maar onder de heerschappij van de genade. Zodat als wij al een getuigenis houden, als we getuigen van de Heer en van wat er in ons hart is, dan betekent dat dus automatisch dat we niet aan anderen zeggen wat ze doen en laten moeten, want dat is wet. Maar we zijn geen dienaren van de wet. We zijn dienaren van de genade. Dus wat doen we? Wij vergeven iedereen zijn zonden. En in plaats van iemand de wet ter hand te stellen, dan wel op te leggen, geven we hen genade. En iemand genade geven wil zeggen dat we iemand vergeven, niks toerekenen enzovoorts. Toch? En de prediking officieel is ook inderdaad een van genade, namelijk dat de Heer onze zonde vergeeft. Sterker nog, vergeven heeft. En ook vergeeft. Maar blijft altijd tegenwoordige tijd. Voltooid of onvoltooid, broeder. Vierde klas lagere school, maar laat maar zitten. Hè? Ja. Dat is het genade, zodat je maar weer ziet dat heel wat zogenaamde godsdienst van vandaag aan de dag in werkelijkheid helemaal geen godsdienst is, omdat God er niet van gediend is. Namelijk, wij leven niet onder de wet, maar onder de genade. En het probleem wat Paulus met zijn tijdgenoten en zijn broeders en zusters had, is dat ze liever vasthielden aan de wet, waarvan gezegd wordt, het is een bediening des doods. Staat allemaal in hoofdstuk 3, je leest het maar een keer door, hè. Staat allemaal in hoofdstuk 3. Het Oude Testament of het Oude Verbond, een bediening des doods, in stenen ingedrukt en in letteren en hoe het maar heten mag. Maar we zijn niet onder de wet, zegt de apostel. Wij zijn bekwaam gemaakt, vers 6, lees ik dan maar, hè. Vers 6 van hoofdstuk 3. We zijn bekwaam gemaakt, of God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaars des nieuwe testaments, des nieuwe verbonds dus, te zijn. Niet der letter, maar des geestes. Want de letter, namelijk het oude verbond, dood. Maar de geest, namelijk het nieuwe verbond, maakt levend, enzovoorts. En die letteren, daarvan wordt gezegd, die waren in stenen ingedrukt, zodat je maar ziet dat het woord letter is, de aanduiding is van de letters van de wet en dus van de wet in het algemeen. Maar wij zijn dienaren van het nieuwe verbond. Althans, er staat, hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Maar de volgende vraag is natuurlijk, en zijn wij het ook? Nee, waar kun je nou eens bekwaam voor gemaakt zijn? Sorry, ik kan niks anders bedenken, dus ik zeg nog maar dit. Je kunt bekwaam zijn voor de kaasmakerij, maar of je kaasmaker bent, dat is maar de volgende vraag. Nee, ik kom uit Bodegraven, dus spreek mij aan. Kaas, de lucht van kaas grootgebracht, dus dat spreekt mij wel aan. Maar ik geef maar een voorbeeld, je kunt wel een bekwaamheid hebben als automonteur, maar of je automonteur bent, dat is een praktische kwestie. Je kunt een opleiding hebben, nou zo wat. Daar hoeven we niet noodzakelijk wat mee te doen. En dat is waar het hier ook om gaat. Wij zijn bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Maar je begrijpt toch waar de rest van de brief dan over spreekt? Of wat de bedoeling van de rest van de brief is. Roept ons dan toch op om ook inderdaad die bekwaamheid te praktiseren. En inderdaad als dienaren van het nieuwe verbond te leven. En zo godsdienst te bedrijven. Niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. En niet onder de wet, maar onder de genade. En dus niet gevangen onder het juk van de wet, maar in vrijheid. Want dat is waar het over gaat. Nou, dat is hoofdstuk 3. En dan hoofdstuk 4 vers 1. Ik neem er maar één, hè. Hoofdstuk 4 vers 1. Daarom, en dan komt er een tussenzin. Daarom vertragen wij niet. En in tussenzin staat, terwijl wij deze bediening hebben. Daarom, omdat wij nou eenmaal deze dienst of bediening hebben, omdat we nou eenmaal bekwaam zijn gemaakt tot dienaren van het nieuwe verbond, en dat naar de barmhartigheid, die is voor jou, naar de barmhartigheid die ons geschied is, en barmhartigheid is een ander woord voor genade, en dat betekent dus dat wij genade hebben ontvangen om inderdaad God te mogen dienen en te kunnen dienen. Het is uit zijn genade geweest dat hij ons bekwaam gemaakt heeft om hem te dienen, want van nature waren wij daartoe niet in staat, waren wij onnuttig, of hoe het maar staat in Romeinen of in de Psalm of noem maar op, afgeweken, onnuttig enzovoort. Dat is wat van de natuurlijke mens gezegd wordt. Wij konden God niet dienen. Maar God heeft inmiddels ons bekwaam gemaakt om hem te dienen en heeft dat gedaan naar de barmhartigheid die ons geschied is staten. Dus uit zijn genade. Vandaar dat apostel Paulus bij gelegenheid zegt dat hij genade heeft ontvangen om apostel te zijn. Dus genade. Genade om dagelijks in de dienst van de Heer te staan. Zo is het nou eenmaal. En de consequenties bovendien, dat waar wij er loon mee zullen ontvangen of heerlijkheid door zullen ontvangen, is het natuurlijk inderdaad een rijkdom van zijn genade. Want dat betekent dat het voor de eeuwigheid inderdaad een uitwerking op ons heeft. En ook voor ons privé van nut is. Het is een dienst aan hem, maar wij varen er wel bij. Simpel toch? Dus daarom vertragen wij niet. En dat staat nog een paar keer. Dat staat bijvoorbeeld ook in vers 16. Daarom vertragen wij niet. Dan ben ik even bij, want ik ga die hoofdstukken niet bestreken, daar heb ik geen tijd voor. Maar dan hoofdstuk 4 vers 16, daar staat er weer. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens, dat is dus het sterfelijke lichaam uit 1 Korinthe 15, hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, langzamerhand bederft, als je echt jong bent merk je dat niet, als je over een bepaalde leeftijd heen bent, dan merk je dat wel. Ik kan wel janken, zei iemand ooit. Dat was een dame, ja. Toen ik het daarover had. Want vooral de dames zijn aan het verderf onderhevig. Maar daar gaat het nou niet om. Nee, die lijden meer aan veroudering dan mannen. Dat is toch zo, of niet? En al was het precies hetzelfde lichaam, dan nog leden zij er meer van. Toch? Dat is meer een psychische kwestie. Maar laat maar zitten. Hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, daar kom je vanzelf achter. Zo wordt nochtans, desalniettemin, niet tegenstaande dat, hè, zo wordt nochtans de inwendige, de geestelijke mens, die mens die in dat lichaam woont, zal ik maar zeggen, die wordt nochtans vernieuwd van dag tot dag. En vernieuwing wil zeggen dat er altijd wat nieuws bij is. En daar waar het oude, dat wat er al was, niet verdwijnt. En daar waar het tegelijkertijd sprake is van vernieuwing van dag tot dag, wil het zeggen dat het gaat om een constante groei. Een toeneming. Een groei. En steeds meer, steeds hoger, of wat er dan wezen mag. En dat is wat wij ons als mensen eigenlijk zouden wensen. Ik loop toch tegen Sinterklaas, geloof ik. Goed. Maar dat is wat wij ons zouden wensen, ergens aan te kunnen bouwen enzovoorts, zodat we ons kunnen ontwikkelen, zal ik maar zeggen, zonder dat we aan de andere kant van alles weer zouden kwijtraken. Nou, die mogelijkheid bestaat niet voor de uitwendige mens als zodanig, maar voor de inwendige mens wel. Dat nieuwe leven wat wij hebben ontvangen, dat wordt vernieuwd van dag tot dag, dat ontwikkelt zich, als het goed is. Als het gebruikt wordt. Of gewoon als dat leven tenminste geleefd wordt. En dat is waar het hier om gaat. En dat terwijl de uitwendige mens, het lichaam dus gewoon, aftakelt om zo te zeggen, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd, dagelijks, want van dag tot dag betekent gewoon dagelijks. En dan staat er, want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat. En dat is een beschrijving, een wat negatieve beschrijving. Maar het is een beschrijving van onze dienst aan de Heer nu. Want die wordt dikwijls beschreven als verdrukking. Dat is omdat het lang niet altijd prettig is namelijk. En ook omdat het ons altijd wat kost. Al was het maar tijd. En de collecte komt straks nog langs. Nee, tijd is geld, dus waar hebben we het over? Niet dan? Nou goed, maar goed, daar wil ik het niet over hebben, maar het kost ons in ieder geval wat. En waarschijnlijk zullen we ook, als we in de dienst van de Heer iets doen, zullen we daardoor wellicht ook niet voor vol worden aangezien in de wereld. En als je in de wereld niet voor vol aanzien, dan is dat toch nadelig voor je carrière. Nee. Dat is een nieuw merk auto, geloof ik, een carrière. Toch niet? Was je carrière, toch of niet? Of niet? Nee? Hè? Oh, carrera. Oh. Dat weet ik toch. Oh. Nou, laat maar zitten. Maar het is wel zo. Ja, ik zeg het wat laconiek, maar het is wel zo. Waar de Bijbel over spreekt, is dat ons genade gegeven is, niet alleen in hem te geloven, maar ook om voor hem te lijden. Letterlijk zo in Filippenzen 2 of zoiets. Maar ik zoek het niet op, want daar heb ik nou geen tijd voor. Dus ik blijf bij dit schriftgedeelte. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt of bewerkt ons, voor ons dus, een, en dan komt er een prachtige uitspraak als je van oud-Nederlands houdt, bewerkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Hebben we die? Gans, dat wil zeggen helemaal. Zeer, wil ik zeggen, in overtreffende trap, zal ik maar zeggen. Of vergrotende trap. Uitnemend betekent ook zoiets, want het is bijzonder groot. Dat is dus al 3 keer. En dan vraag je je af, hoezo gans en hoezo zeer en hoezo uitnemend. En dan komt het volgende woord, nou, eeuwig. Hoe dan ook, eeuwig. En als je het tijdsaspect dus meetrekt in dit begrip, dan is het inderdaad gans, zeer en uitnemend. Eeuwig. Dat licht de verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Onze trouwe dienst aan hem, zal ik maar zeggen, bewerkt voor ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht. In ieder geval in de betekenis van hoeveelheid. Gewicht der heerlijkheid. Want hoe dan ook van ouds werd zelfs geld. Niet geteld, maar gewogen. Zoveel talenten, zilver, goud of wat er maar wezen mag, gewicht, dat is wat het is, een hoeveelheid dus in het algemeen, uitgewogen. Maar onze lichte verdrukking, lees het nog, onze lichte verdrukking, namelijk onze trouwe dienst aan de Heer onder het nieuwe verbond, en vooral trouwe dienst onder het nieuwe verbond, met al wat daarbij hoort, levert voor ons op of bewerkt ons een, gans weer uitnemend, eeuwig gewicht, een hoeveelheid, heerlijkheid. Hebben we die? Dat betekent dan toch dat onze dienst aan hem in de toekomst zich uitdrukt in een bepaalde hoeveelheid heerlijkheid die wij zullen ontvangen. En dan is de vraag, wat voor heerlijks krijgen wij dan? Het lijkt Sinterklaasavond, denk ik wel. In een of andere hoek. Maar goed. Maar wat voor heerlijks krijgen wij dan, broeder Smit? Een verheerlijk lichaam. Niet dan? Ik bedenk het niet, het staat hier gewoon in de volgende verse. Want dat zou je nou moeten vragen, hoezo heerlijk, wat is heerlijkheid nou helemaal? Ja, heerlijkheid betekent een heleboel. Heerlijkheid wordt ook vervangen door het begrip licht. Maar licht is ook iets ontastbaars, iets geestelijks. Maar je kunt het goed gebruiken. Het is iets moois, in ieder geval, licht. Hè? Maar heerlijkheid wordt ook in verband gebracht met het koningschap van Christus. Heerlijkheid. Het heeft te maken met, synoniem met eer. Lof en eer en heerlijkheid. In de dag van de Heer Jezus Christus. Maar dat zei ik vanmorgen ook al, 1 Petrus 1. Maar lees eens maar verder, staat hier. Onze lichte verdrukking werkt onze gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. En dat is de wijl, omdat... Betekent dat, hè? Omdat wij niet aanmerken de dingen die men ziet. Dat betekent zoveel als omdat wij niet acht geven op aanmerken. Dat wil zeggen merktekens opzetten om ze goed te kunnen onderscheidend onthouden. Hè? Maar wij aanmerken niet de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Wij geven dus acht op onzienlijke dingen. Die onzienlijke dingen zijn voor ons markant. Zijn gemerkt. Die hebben een plaats in ons leven. En dus staat er, want de dingen die men ziet, die zijn tijdelijk. En waarom zou je ze dus aanmerken of waarom zou je er acht op geven? Het gaat toch voorbij. Dan zeg ik wel eens, waarom zou je wat aantrekken van je schoonmoeder? Maar dat mag je zo niet zeggen natuurlijk, hè. Slapen jullie nou of... Oh, jullie hebben nog geen schoonmoeder. Waarom zou je er acht op geven? Dat gaat toch voorbij. Maar goed, laat me zitten. Maar met omstandigheden in de wereld ook. Waarom zou je er acht op geven? Dat gaat toch voorbij. Dat is niet echt van belang. Heel die wereld gaat voorbij. En dat staat hier dus ook, hè. Maar de dingen die men niet ziet... De dingen dus die wij aanmerken en waar wij acht op geven, de dingen die nu nog verborgen zijn, zie ik zeggen in verborgenheid, de dingen die niet gezien worden, die zijn blijvend, die zijn eeuwig. En waar wij eeuwig leven hebben ontvangen, zullen we dus altijd met deze dingen moeten stellen. We hebben er altijd mee te maken. Daarop zouden wij als wedergeboren gelovigen acht geven. We hebben eeuwig leven ontvangen, we zouden onze aandacht bepalen bij dingen die ook inderdaad eeuwig zijn en dus eeuwigheidswaarde hebben. Die dingen zijn bepalend voor de grote lijnen van ons leven. En als wij als gelovige carrière zouden moeten maken zo nodig, zouden wij dat in de eerste plaats daarin zoeken. Als we grootse plannen hebben met ons leven, laat ik het zo dan maar zeggen, zou dat in de eerste plaats moeten zijn dat we trouw zouden zijn aan de Heer onder alle omstandigheden. Nou. En dan komt er weer, want, let even op, vers 4, vers 16, daarom vertragen wij niet, omdat we dienaren van het nieuwe verbond zijn, enzovoort. En dan vers 17, want. En dan nog een keer hetzelfde, 5 vers 1, want. Met andere woorden, wat verteld wordt in vers 17 en 18, als commentaar op vers 16, wordt met andere woorden en van een andere kant ook besproken vanaf 5 vers 1. Heb je dat? Begrijp je dat? Je hebt vers 16 en dan volgt want. Maar daarna volgt nog een keer want. En die beide gedeelten die met want beginnen, zijn eigenlijk toelichting op dat vers 16 uiteraard. Je kunt dus ook vanuit vers 16 regelrecht doorlezen in 5 vers 1. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag, want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels, dat is de uitwendige mens, 5 vers 1, zie je wel, past er precies aan, zo ons aardse huis deze tabernakels, nou ja, en de term leg ik maar niet uit, maar aardse huis is hetzelfde als tabernakel en tabernakel is hetzelfde als een tent, zodat de gedachte is dat het aardse huis, kortom ons lichaam, deze tent waarin wij wonen, nou eenmaal een tent is en dus een tijdelijke woning. Dus niet van blijvende aard, het is een tent. Wij weten, zo de tent wordt afgebroken, wij een bouwwerk van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, dat wil zeggen niet van dit maaksel, en niet uit de aarde aards, maar eeuwig in de hemelen. En let op het verschil tussen tabernakel en gebouw. En denk nou niet dat het hier gaat over de dood, want daar gaat het niet over. Dan gaat het niet over dood en opstanding. Het gaat hier over wat wij noemen de opname van de gemeente. Want dat is de verwachting van elke gelovige. En dat hij misschien toch voor die tijd sterft om dan in de toekomst op te staan en dan veranderd te worden, dat geldt voor de meesten wel. Maar in de Bijbelse gedachtegang speelt het geen rol. Eenvoudig omdat onze verwachting niet zou zijn die van de dood. Onze verwachting zou zijn de wederkomst van Christus, om zo te zeggen. En daarmee onze beloning, onze verheerlijking of wat er maar wezen mag. Wij dienen hier de Heer en onze toekomstverwachting is niet dat het een keer ophoudt. Onze toekomstverwachting is dat we van hem loon zullen ontvangen. En dus staat er, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt. Wel, als dat gebeurt, en zelfs zodra dat gebeurt, dan hebben wij een gebouw van God. En het is uiteraard hetzelfde als 1 Korinthe 15, wat we zojuist gelezen hebben. Het verderfelijke doet onverderfelijkheid aan, of hoe dat maar heten mag. Of dit sterfelijke lichaam wordt vervangen door een eeuwig lichaam, of zo u wilt, door een verheerlijk lichaam. Maar daar zouden we het nou nog over hebben. En dat klopt, want daar gaat het hier om, hè. Want er staat in vers 2, want ook in deze, dat wil zeggen in dit aardse huis, in deze tabernakel, zuchten wij, eigenlijk kreunen wij, een beetje hard op ademen, weet je wel, schrommen, maar goed. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden, namelijk niet verlangende te sterven, maar verlangende dat van het ene moment op het andere, in een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bezuin, wij veranderd zullen worden. En dus ons lichaam veranderd dan wel vervangen zal worden. En dan staat er heel fijn dus achter, zo, dat wil zeggen indien wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want het idee is dat het lichaam beschouwd wordt als een bekleding, een kledingstuk, een omhulling van de echte mens, om zo te zeggen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat wij weliswaar een nieuw lichaam zullen ontvangen. Dit oude wordt weggenomen, we krijgen er wat anders voor in de plaats. Maar als dat niet zo heerlijk is, als er niet zoveel heerlijkheid is, omdat we de Heer eigenlijk ook niet zoveel hebben willen dienen, en dus ook niet gediend hebben, dat is het, hè. Ja, dan staan we slecht gekleed ervoor. En slecht gekleed, dat valt ook nog altijd onder het begrip naakt. In militaire dienst liep je trouwens al naakt als je je koppel niet om had. Je koppel, broeder. Ja. Hè? Dan was je naakt. Zo heet dat gewoon. Maar in ieder geval, naakt betekent slecht gekleed. In de Bijbel wordt het in heel veel gevallen zo gebruikt. En dat wordt niet als eervol beschouwd, in elk geval. En dus ook niet als heerlijk. En het hele punt is dat we misschien maar een beetje zielig, onopvallend. Hoe zeg je zoiets? Hoe moet je dat nou beschrijven? Lichaam zullen ontvangen, een lichaam met weinig heerlijkheid. Zullen we het anders uitdrukken? De Bijbel goed verantwoorden. Een van de andere termen ter aanduiding van heerlijkheid, een van de synoniemen dus voor heerlijkheid, is licht. Nou, als we een meer of minder verheerlijk lichaam krijgen, kun je dus ook zeggen, we krijgen een lichaam wat meer of minder licht uitstraalt. En dat is wat op de berg der verheerlijking ook gezien werd, een lichtende verschijning van de Heer Jezus, zowel als van Mozes en Elia. Dus de een krijgt een lichaam dat veel licht uitstraalt en de ander krijgt een lichaam wat minder licht uitstraalt. De een 100 watt, de ander 60 watt. En de ander? 30 watt. Heel goed, zuster, dat is hem. He? Nee, dat haal ik uit Matthäus 13. 100 fout, 60 fout en 30 fout vrucht dragen. Dus het wordt 100 watt, 60 watt en 30 watt. Zo, nou kun je het onthouden, wellicht. Zoiets, ja, wat ik me erbij moet voorstellen, ja, wat moet ik me voorstellen van voor ons onzienlijke dingen? Dat weet ik ook niet. Maar zo wordt het in de Bijbel beschreven in ieder geval. Meer of minder heerlijk. Niettemin altijd een verheerlijk lichaam, omdat het een onsterfelijk lichaam is. Maar hoe verheerlijk, hoe heerlijk, dat is inderdaad afhankelijk van wat wij hier waren in de praktijk. Want wat we hier waren, zullen wij daar zijn. Als we hier dienstknechten van de Heer waren, zullen we er daar ook zijn. En als we dat hier nauwelijks waren, zijn we er daar ook nauwelijks. Met alle consequenties van dien, een heel simpele zaak. Nou, er staat dan, als dat tenminste zo is, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Vers 4, want ook wij die in deze tabernakel zijn, ook wij die in deze tent, in dit sterfelijk lichaam wonen, zuchten, bezwaard zijnde, want het brengt toch al wat last en verantwoordelijkheid met zich mee. En wij zuchten en we zijn bezwaard, omdat, na de maal, omdat gewoon, hè. Omdat wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Want het punt is natuurlijk dat je het ook andersom kunt zeggen. En zeggen, nou, wij hebben hier op aarde flinke carrière gemaakt. Zijn we zelfs generaal geworden. Hebben dus nagevraagd aan prins Bernhard, maar dat moet je niet verder vertellen. Een 4-sterren generaal, weet je wel. En dan loop je er heel interessant bij natuurlijk met zo'n pak met allemaal van die, hoe heet dat allemaal, die toeters en bellen, weet je wel, erop enzovoorts. Maar als dan de afrekening plaatsvindt, zal ik maar zeggen, de eindafrekening, de beloning, dan kan het wel eens wezen dat je je fraaie uniform moet inleveren. En dan was je hier op aarde in dit lichaam misschien wat, genootje aanzien, hè. Altijd kleding aan van de beste merken en hoe dat maar heten mag, van de duurste merken. Op het Waterloopplein gekocht. En daar waren ze weer omdat ze eerst gejat waren. Maar dat doet er nou niet toe. Want je kunt hier voor weinig geld kun je heel wat status verkrijgen. Als het zo nodig moet. Maar als je voor de Heer staat, sta je gewoon in je blootje. Nou ja, bij wijze van spreken. Want daar betekent dat allemaal niks. En dat is wat de apostel zegt. Wij willen namelijk niet ontkleed, maar overkleed worden. Ik wil er niet op achteruit gaan, maar ik wil er op vooruit gaan. En de mogelijkheid bestaat inderdaad dat men er op achteruit gaat. Namelijk, hier is men heel wat, maar van het ene moment op het andere is men niks. Domweg, omdat wat men hier is, voor de Heer geen enkele waarde heeft. En de apostel zegt, ik prefereer het tegenovergestelde. Ik sloof me hieruit, ik ben hier een dienstknecht, allervoetveeg, of wat zegt u, allerafschrapsel, zegt hij. Ik ben allerafschrapsel tot nog toe. U weet wel, aardappels verschilt en dat is dan wat weggegooid wordt. Paulus zegt, ik ben een voetveeg, een afschrapsel. Ik word vervolgd, ik word verdrukt. En niet alleen door ongelovigen, maar ook door de gelovigen enzovoorts. Ze staan het woord tegen enzovoorts. En ik word misbruikt en al die dingen meer. Dus hier was hij niet veel. Hier was hij eigenlijk het verachten en onedelen. Net als de Heere Jezus trouwens ook zelf. Maar in het geval van de Heer is het duidelijk. Toen hij opstond uit de dood. Nadat hij als het meest verachte en de onwaardigste onder de mensen gekruist was geworden. Toen hij opstond uit de dood. Werd hij dus ook, met de letterlijke woorden uit Filippenzen 2. Werd hij ook uitermate verhoogd. En kreeg je een naam boven alle namen enzovoorts. En werd de hele wereld, hele schepping aan hem onderworpen. Zo staat het dan. En Paulus zegt, dat kun je het beste hebben, dat je hier niks bent, dan word je daar misschien wat. Dat is in ieder geval beter dan andersom. Want wat je hier bent of hebt, dat is van zeer tijdelijke aard. Al is dat moeilijk om het tot jonge mensen te zeggen, maar het is nou eenmaal zo. En je kunt beter hier niks zijn en daar wat zijn. En dat is ook zoals de Heer Jezus dat zelf gezien heeft en waarin hij ons een voorbeeld heeft nagelaten, zegt de apostel Petrus. Wij zouden hier trouw zijn aan de Heer met alle consequenties verdienen, wat het ook met zich meebrengt, want het brengt met zich mee heerlijkheid straks bij wat wij dan in dit geval waarschijnlijk zouden noemen, niet eens de opname van de gemeente, maar wat we zouden noemen onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want zo heet dat hier, maar het gaat over hetzelfde. Want wat staat er nou? Daar staat in vers 4, ook wij in deze tent zuchten, bezwaard zijnde, omdat we niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Dat is ongeveer hetzelfde als 1 Korinthe 15 waar we zojuist waren, vers 53. Opdat het sterfelijke zou verdwijnen, zou plaatsmaken voor het leven. Het eeuwige leven vanzelfsprekend, een eeuwig lichaam. Maar het blijkt duidelijk dat het lichaam wat wij ontvangen, de uitdrukking is van ons loon, om zo te zeggen. En dan staat er, vers 5, die ons nu tot ditzelfde bereid heeft. Dat had ook kunnen staan met de woorden van hoofdstuk 3, vers 5 en 6. Die ons tot deze dingen bekwaam gemaakt heeft. Dat is hetzelfde. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God. En hij heeft zelfs meer gedaan. Hij heeft ons ook het onderpand des geestes gegeven. En onderpand betekent zoveel als voorschot aan de ene kant. En aan de andere kant betekent het ook zoveel als garantie. En het hele idee is dat God ons die geest gegeven heeft, opdat die geest, zijn geest, inderdaad in ons zou werken. Of omdat die geest, of opdat die geest zijn werk in ons zou doen. Dat is alles. En waar wij die geest de ruimte geven om zijn werk in ons te doen, zullen wij inderdaad in de praktijk van ons leven God dienen. Want daar zorgt die geest voor. Daar leidt die geest ons in, of hoe dat maar heten mag. Romeinen 8 zou in dat verband zeggen, die geest leidt ons tot onze aanstelling als zonen. Het is precies hetzelfde. Leidt ons tot de kroon. Leidt ons tot het loon. Leidt ons tot heerlijkheid. Of hoe je dat dan maar zeggen kan, want er zijn heel wat uitdrukkingen voor. En het feit dat wij die Heilige Geest hebben ontvangen, dat het leven van Christus dus, want dat is wat het is, dat het leven van Christus in ons is, is de garantie van deze toekomstige heerlijkheid. Het onderpand van onze toekomende erfenis heet het later in Efeze 1 vers 13. Nou, en op grond daarvan, vers 6, wij hebben dan, en dat betekent dus, hè, wij hebben dan altijd goede moed. En wij weten, en geen gezeur over wij voelen of zoiets, hè, want dit heeft niks met emotie te maken, dit heeft gewoon te maken met feiten en met weten. Wij weten dat wij inwonenden in dit lichaam uitwonen van de Heer. Want we wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Wij zien de Heer namelijk niet van aangezicht tot aangezicht. En we zijn dus als het ware uitwonend, om zo te zeggen. Inwonend in dit lichaam, maar uitwonend bij de Heer. Maar dan staat er weer. Maar wij hebben goede moed, vers 8. En hebben meer behagen om uit dit lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Ons verlangen zou het toch inderdaad uiteindelijk, als het er helemaal over gaat, ongeacht onze leeftijd, zal ons verlangen ernaar uitgaan om inderdaad die Heer te zien en bij hem te zijn enzovoorts. Ons verlangen zou uitgaan naar die eeuwigheid, daar strekken wij ons naar uit. En vers 9, daarom zijn we ook zeer begeerig, hetzij inwonende of uitwonende, gooi dat maar weer aan de kant. We zijn zeer begeerig om hem welbehagelijk te zijn. En waar wij weten dat we straks in de toekomst de Heer zullen ontmoeten, zouden wij dus nu begeerig zijn om hem welbehagelijk te zijn en hem te dienen. Want je moet er toch niet aan denken, mensen. Dat meen ik heel bloedserieus en zeer reëel. Je moet er toch niet aan denken dat je straks de Heer ontmoet. Wat denk je dat hij tegen je zeggen zal? Nee, wij zeggen niks, want wij kunnen geen woord uitbrengen dan, hè? Dat is ook maar het verstandigste, denk ik altijd. Als hij het woord is, kunnen wij beter het woord niet nemen, denk ik altijd maar. Maar wat denkt u wat hij tegen je zeggen zal? Nou, hij vraagt in eerste plaats, nou, en wat vond je van mijn boek? Of zal hij eerst vragen, had je me lief? En dan zeggen wij natuurlijk, ja. Als je nee zegt, word je misschien nog uitgegooid. Dat is niet waar, hoor. Maar bij wijze van spreken. Dus dan zeg je toch, ik dacht het wel. Ja. En dan zegt hij, en wat vond je van mijn boek? Of om in stijl te blijven, wat vond je van mijn brief? En dan kun je toch niet maken om te zeggen, nou, die heb ik maar niet gelezen. Of daar had ik niet zoveel belangstelling voor. Want ik moest mijn rijbewijs nog halen. En mijn examen van de, wat was het ook alweer? LEAO. Dan zal je wel vragen, wat is dat nou weer? Maar goed. Ik had het zo druk met van alles en nog wat. En bovendien, ik had het zo druk met de verkering. Weet je wel, dat soort dingen. Dat is lastig hoor. Als je ze hebben wil, kan je ze niet krijgen. Als je ze krijgen, kan weer ze niet hebben. Hè? De verkering. Maar goed. Even terzijde, daar kun je mooi druk mee wezen. Maar dat kan je toch niet maken om zulke dingen. Of ik was druk met mijn carrière of zo. Of ik moest voor mijn baas dit of dat. Wat een onzin. Dat mag dan hier een probleem spelen. Maar voor de Heer kun je het niet maken om met dat soort argumenten te komen. Dus wat vond je van mijn boek? Dat moet je toch op zijn minst even gelezen hebben. Om maar eens wat te doen. En verder, maar ja, ik kan zo gauw geen voorbeelden bedenken, dus laat maar zitten. Maar verder zal die heus bij gelegenheid vragen, ik heb je zo'n mooie kans gegeven om mij te dienen. Wat heb je ermee gedaan? En dan zeggen we, hoezo kans? Weten we niks van. Hebben we niet eens gemerkt. Hadden we geen aandacht voor, ging onze belangstelling niet naar uit enzovoorts. Maar ik heb je toch bekwaam gemaakt om dienaar te zijn van het nieuwe verbond. Dan moet je waarschijnlijk vragen, wat is dat, het nieuwe verbond? Nee, die kans bestaat toch? Nou ja, het zal wel anders geformuleerd worden dan ik het nou doe. Maar het is toch een heel reële aangelegenheid. Nou, dat is waar het om gaat. Dus waar wij de Heer kennen, waar wij geloven, inderdaad, hem te zullen ontmoeten in de toekomst. Alleen dat al. Ook zonder dat er sprake is van enige vorm van loon of heerlijkheid of wat er wezen mag. Alleen al het feit dat we hem zullen ontmoeten, dat zou ons toch begeerig moeten maken om dus hem wel behagelijk te zijn. Want al wat we hier hebben, al wat er hier om ons heen is, al wat hier deel uitmaakt van ons leven, is überhaupt van tijdelijke aard. Dat gaat toch voor, dat is heel vervelend, natuurlijk, dat weet ik ook. Dus dat meen ik ook echt. Dat is heel vervelend. Het is vaak veel tijdelijker dan wij denken, want het gaat vaak veel eerder voorbij dan dat wij denken of verwachten of hopen. Maar niettemin, het gaat voorbij. Maar dit zijn dingen die voor de eeuwigheid van belang zijn. En dus zijn wij begeerig om hem wel behagelijk te zijn. En dan vers 10. Want wij allen moeten, zullen, in Duits is dat toch hetzelfde. Het is een vaststaand feit, zo is het. Want wij allen moeten geopenbaard worden. Dat wil zeggen dat we niks meer verborgen kunnen houden. Wij moeten geopenbaard worden, wij allen, ieder van ons. Wij allen moeten geopenbaard worden voor wat genoemd wordt de rechterstoel van Christus. Dat betekent gewoon dat Christus zelf zijn oordeel zal uitspreken. Niet over de vraag of wij in de hemel komen of niet, want het is al lang geregeld. maar wel over de vraag hoeveel heerlijkheid wij zullen ontvangen. Of over de vraag wat voor een lichaam wij zullen ontvangen. Want daar ging het over. Dat we niet naakt bevonden worden, maar bekleed en bijvoorbeeld zelfs overkleed, want zo staat het er. En in dat verband staat er, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen, zeg maar ontvangen, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. Of geschiet is, eigenlijk. Nadat hij gedaan heeft, enzovoorts. Dat wil zeggen, wij zullen loon ontvangen voor wat nu door ons lichaam, dit oude sterfelijke lichaam heen, geschiet is. En waaruit bestaat dat loon, werd er gisteren gevraagd. En het antwoord is, uit een min of meer verheerlijkt lichaam, want dat is het antwoord wat in dit schriftgedeelte gegeven wordt. Meer niet. Meer staat hier niet over. Een min of meer heerlijk lichaam. Dus de een meer heerlijkheid, de ander minder heerlijkheid. Of in andere termen, de een wat meer en wat plechtiger bekleed, wat eervoller bekleed dan de ander. En voor sommigen zou je zelfs zeggen, nou die lopen er ook naakt bij. Dat is de gedachte. Dat is natuurlijk niet alles, want het gaat niet alleen om dat lichaam. Het gaat ook om de functie, het functioneren vervolgens van datzelfde lichaam. Want je kunt wel een drie sterren, want prins Bernhard vergeten we weer, een drie sterren generaal zijn. Zo'n pakje aan hebben, maar dan ben je het ook. En dan moet je ook als zodanig functioneren en dergelijke verantwoordelijkheden dragen en wat ermee samenhangt. Maar dat is waar het om gaat in de toekomst. Wij zullen namelijk met Christus verhoogd worden, heb je een ander woord voor verheerlijking. Ook een volstrekt bijbelse term daarvoor. We zullen verhoogd worden. Ja, hoe hoog? Ja, we gaan allemaal naar de hemel. Ja, maar dat neemt niet weg dat er wat, dat verhoging van alles van doen heeft. Niet zozeer met plaats, maar met rangorde. En dat betekent dus dat we min of meer verhoogd zullen worden met Christus in de toekomst. En afhankelijk van onze dienst aan hem. Nu, hier had er dus ook onder kunnen staan. Zo dan, geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weet dat die arbeid niet ijdel is in de Heer. Als je carrière wil maken, met een goed resultaat, met een gegarandeerd resultaat, zou het deze carrière moeten zijn, als dienaar namelijk, van dit nieuwe verband. Als dienaar der genade. En dan te bedenken, als een christen een beetje actief wordt in Nederland, wat propageert hij dan? Als christenen een politieke partij oprichten, wat propageren ze dan? Handhaving van de wet. In het algemeen. En de 10 geboden in het bijzonder. Nou, daar is God niet van gediend hoor. He? Bovendien, op het moment dat de wet op onze leven zou moeten worden toegepast, worden we ter plekke gedood. Of niet? Dat is iedereen ontgaan, het was vandaag Sabbat. Daar zijn jullie geweest. Als je die wet op de Sabbat overtreedt, moet je gestenigd worden. Dat is de wet. En als je die regel van de wet niet accepteert, moet je ze geen van allen accepteren. Dat is consequent. Maar wij zijn niet onder de wet, we zijn verlost van de wet. Want iemand is voor ons in onze plaats of namens ons gestorven en daardoor is hij, zowel als wij, verlost van die wet, opdat we daar niet langer in zouden leven. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde en daarmee ook van de wet. Bevrijd van de wet. Dus de Bijbel spreekt er zeer, maar ook zeer uitgebreid over. En sindsdien leven wij onder de genade. Maar dan kun je geen politieke partij meer oprichten, want dan kun je de bestrijding van de misdaad wel vergeten. Maar dan moet je elke misdadiger genade bewijzen. Zodat je maar weer ziet dat een christen in deze wereld helemaal niets meer te zoeken heeft. Met de wet kan hij niks en met genade kun je de wereld niet regeren. Het werkt absoluut niet. Maar dat zouden we ook geen van beiden doen. Wij zouden namelijk dienstknechten zijn van het nieuwe verbond en van een nieuwe schepping dus. Dat is waar het om gaat. En daarvoor zouden wij beloond worden. Want, vers 10 dan nog een keer, wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder van ons, individueel, wegdragen hetgeen door het lichaam. Meer staat er niet, geschied staat er niet, enzovoort, moet je weglaten. En dan is er natuurlijk een onvolkomen, een incomplete zin ontstaan. Maar ik geloof dat de gedachte is dat het, niet, dat het gaat om wat nu door het lichaam geschiet is, door dit oude lichaam in deze tabernakel, zal ik maar zeggen, en het resultaat, of het loon daarvan, het resultaat daarvan drukt zich net zo goed uit in het lichaam, maar dan is het niet meer de tabernakel uit vers 1, maar het gebouw van God uit vers 1. Met andere woorden, het gaat altijd over het lichaam. Eerst over het sterfelijke lichaam, maar wat het sterfelijke lichaam doet in ons, in de tijd dat het leeft, zal ik maar zeggen, en voordat het sterft of veranderd wordt, is bepalend voor hoe het onsterfelijke lichaam eruit ziet. Of voor wat voor aard van onsterfelijk lichaam wij zouden ontvangen. Waarna er bovendien staat, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En ik kan alleen maar even snel zeggen, en ik wil er ook niet meer bij zeggen, dat kwaad niet hetzelfde is als zonde. Kwaad is niet hetzelfde als zonde. Dan kan niet, als dat zo zou zijn, heeft God zelf namelijk de zonde uitgevonden. En voor de filosofen onder u, als God de zonde heeft uitgevonden, is hij per definitie geen God. Maar dat is een moeilijke, die ga ik nou niet uitleggen. Maar in de Bijbel staat er dat God het kwaad schept. Staat er echt? Maar dat is niet de zonde. Maar er zijn de dingen die inderdaad een negatieve uitwerking hebben. Vooral over oude mensen. Straf bijvoorbeeld heet ook kwaad. Dingen die niet goed zijn en dus verkeerd zijn. Daarom hoeven ze nog niet zondig te zijn. Nee, dat is bij de kaas te blijven. Als je het kaasmes slecht hanteert, of als de kaas de jongens en je probeert een plakje te snijden, krijg je geen plakje, maar dan krijg je een blok. Ken je dat verschijnsel? Nee? Ja. Goed, het mislukt. Dat is verkeerd, maar daarom is het nog geen zonde. En als je de aardappels te dik schilt, dat is wel verkeerd, maar dat is geen zonde. Toch? Of als je de ontsteking van je auto te laat zet, dat is heel verkeerd. En dan start hij trouwens wel goed meestal, hè, geloof ik. Hè. Maar dat rijden valt tegen. Maar in ieder geval, het is wel verkeerd, maar daarom is het nog geen zonde. Hè? En om in de stijl van de Korinthebrieven te blijven, daar staat, alle dingen zijn mij geoorloofd. Staat er geloof ik zelfs 3 keer, 3 of 4 keer, weet ik niet uit het hoofd zo gauw. Alle dingen zijn mij geoorloofd, dus niets is zonde, dat is een eenvoudige regel voor. Dat is omdat de wet niet wordt toegepast, want dan zou namelijk alles zonde zijn. Maar nu is alles geoorloofd, eenvoudig omdat er geen wet op wordt toegepast, omdat we niet onder de wet zijn, dus alle dingen zijn geoorloofd. Er is geen wet die ons iets verbiedt. Maar er staat meteen achteraan, maar niet alle dingen zijn nuttig. Zodat we meteen weten wat de goede en de kwade dingen zijn. De goede dingen zijn de nuttige dingen. En de kwade dingen zijn de dingen die ons wel geoorloofd zijn, maar die niet nuttig zijn. Heb je dat? Even zo gauw? Ja? Praat jij er maar, ik maak me toch wel verstaanbaar. Nou goed, maar je mag even. Ja, maar dat kan wel zijn. Maar nu komen we bij het eenvoudige taalkundige probleem terecht, dat de betekenis van een woord nogal eens wat verschuift, wat verandert, op grond van de plaats waar het woord in de Bijbel gebruikt wordt. En zonde is zonder meer kwaad. Maar kwaad is daarmee nog niet hetzelfde als zonde. Het zijn overlappende begrippen. En als je zegt, als het kwade betekent dat het doel gemist wordt, dan heb je dus gezegd, dan is het zonde. Dat is ook inderdaad zo. Vandaar dat de schrift ook zegt, al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Maar ik hoop dat je nou wel begrijpt, dat, dan laat ik het dan weer anders zeggen, dat die zonde, dat kwaad dan wellicht zonde is, volgens een bepaalde definitie, maar daarmee is het nog niet een overtreding. Dan neem ik gewoon een ander woord. Een overtreding is namelijk overtreding van de wet. En voor zover ik er straks sprak over zonde, bedoelde ik dat, hè. Een overtreding van de voorschriften, zal ik maar zeggen. Maar het gaat er niet om dat onze overtredingen en dus zonden in die zin beoordeeld of veroordeeld zouden worden. Want het is volstrekt, maar dan ook volstrekt onmogelijk. Wij leven namelijk vanuit de vergeving van zonden. En bovendien is het zo dat de straf voor onze zonden en overtredingen en misdaden door de Heer Jezus gedragen is toen hij voor ons leed en stierf. En dat betekent dat wij nooit meer voor enige misdaad, zonde of wat het ook maar zijn mag, ter verantwoording kunnen geroepen worden. En onze openbaring van de rechterstoel van Christus heeft dus ook niks van doen met zonde in het algemeen of misdaad of overtreding of wat dan ook. Wij kunnen daar ook geen straf ontvangen. Waarna de vraag is, maar wat moet je dan voor die rechter? Nou, eenvoudig, omdat deze rechter ook loon geeft. Meer of minder. En minder omdat de dingen kwaad waren. Niet voor straf, maar omdat ze niks opgeleverd hebben. De kwade dingen zijn dus de dingen die er niet hadden moeten zijn. En ze leveren namelijk niks op. Ze mochten er wel zijn, maar ze leveren niks op. Ze zijn geen overtredingen, maar je krijgt er geen loon voor. Mag een christen op zondagmorgen naar de disco? Dat mag wel, maar er is er toch niks te doen. toch of niet? Nou, zoiets. Maar dan mag je fietsen op zondag. Jawel, dat mag, maar je levert niks op. Neem de Heer het je kwalijk. Nee hoor, absoluut niet. Absoluut niet. Dat is trouwens in fietsen sowieso niet geïnteresseerd. Nee, zeg ik nou zoiets geks? Ik neem maar een eenvoudig voorbeeld. Hè. Ik fiets al, ik heb tijdenlang bijna elke dag gefietst. En op zondag fietste ik altijd het beste. Ging altijd het hardste. Hoe dat kwam, weet ik niet. Maar het was echt zo, ik hield er altijd netjes bij. Maar op zondag dan, was ik altijd het beste in vorm. Maar goed, laat me zitten. Dus bij voorkeur op zondag wielerwedstrijden. Mag dat eigenlijk wel? Ja, dat mag, ja. Waarom zou dat niet mogen? Maar er valt niks mee te verdienen. Ja, wie het eerste door de volgende ronde komt van het criterium, die krijgt een kaas, weet je wel. Ter beschikking gesteld door de firma Baars uit Bodegraven, inmiddels Leerdam trouwens, geloof ik. Maar laten we zitten. Maar zoiets, weet je wel. Maar mag dat? Ja, mag wel, maar het levert voor de Heer niks op. Vanuit christelijk standpunt bezien is het kwaad, maar het is geen misdaad, het is geen overtreding, het is ook geen zonde. Je mag zelfs op zondag naar de verkeerde kerk gaan, mag ook. Er is niemand die je dat verbiedt. Je mag doen wat je wil. Op maandag trouwens ook, ik bedoel, dat maakt allemaal geen fluit uit. Dat meen ik echt, alle dingen zijn mij geoorloofd, laten we dat nou eens begrijpen. We staan in de vrijheid. Maar daarom is het nog niet goed. Goed naar de betekenis van het woord in dit vers, is dat het inderdaad voor de Heer waarde heeft. Maar alle dingen van deze oude wereld hebben voor de Heer überhaupt geen waarde. Niet als we ze doen en niet als we ze laten. Tenzij dan dat we bepaalde dingen doen die waarvan in het kader van onze dienst aan hem. En tenzij dan dat we bepaalde dingen laten in datzelfde kader. Dat heeft voor de Heer waarde. Maar wat voor de Heer echt waarde heeft, is de dienst aan hem. Dat ons dat wat kost, dat we daar wat voor moeten doen, dat we daar wat voor moeten laten, dat hoort er allemaal bij, ja. En daar is beloning voor. Maar als het gewoon gaat om onze werken naar het vlees en of ons wel naar de regeltjes houden enzovoorts, heeft God niet de minste belangstelling voor. Wij zouden zeer begeerig zijn om hem wel behagelijk te zijn. Is de gedachte. Wij zouden zeer begeerig zijn om hem te dienen. Wij zouden, om hem weer eens te citeren, onze lichamen stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Uit Romeinen 12. Of uit 1 Korinthe. Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Laatste vers van 1 Korinthe 6, geloof ik ongeveer. Dat is waar het om gaat. En daar zullen wij loon voor ontvangen. En in het theoretische geval, stel dat wij helemaal geen loon ontvangen in de toekomst, dan is dat aan onze uitwendige verschijning in de hemel of in de eeuwigheid, of hoe je het maar noemt, inderdaad te zien. Dan heet dat naakt in dit schriftgedeelte. En dan is dat niet omdat we zulke verschrikkelijke overtreders van de wet waren, of het is ook niet omdat we niet op zondag twee keer naar de kerk gingen. Eén keer voor de kerkdienst, de andere keer gewoon om naar de kerk te kijken, want het ding is toch op slot tegenwoordig. Je kunt er niet eens meer terecht, hè? Twee keer op zondag. Maar goed, laat maar zitten. Het is niet daarvoor, het is gewoon omdat we de Heer niet gediend hebben. Waarschijnlijk waren we wel lid van een christelijke politieke partij die de voorstander was van de toepassing van de doodstraf en van de 10 geboden in het bijzonder en van de wet in het algemeen. Maar daar is de Heer niet mee gediend, daar ontvangt men geen loon voor. En of het wat uithaalt voor de maatschappij als zodanig, ja, dat weet ik niet, maar ik heb geen boodschap aan de maatschappij. Ik heb een boodschap voor de gelovigen. Voor degenen die zich onderwerpen aan het woord Gods. En die deel willen hebben aan het koninkrijk van Christus. En het koninkrijk der Nederlanden komt pas naar heel en daarna. Toch? Voor zover het nog bestaat. Maar goed. Dat zoeken we een andere keer weer uit. Maar waar het inderdaad om gaat, is dat wij op een gegeven moment voor de Heer zullen staan. En dan is het inderdaad de vraag, want dat is het criterium, hè. Dat is ook een wielerwedstrijd trouwens. Dan is het criterium of wij inderdaad de Heer gediend hebben of niet. En wat wij met onze lichamen gedaan hebben, of we die beschikbaar gesteld hebben aan Hem, zodat Hij door zijn geest, die het onderpand is immers, door zijn geest ons heeft kunnen gebruiken tot zijn eer, of dat we gewoon ons eigen leven geleid hebben, terwijl wij wellicht elke dag op onze knieën gingen en de Heer vroegen of hij ons toch vooral wilde helpen bij ons werk. Hebben die nog? Want er heeft de Heer geen belang bij ons werk. En ook al vragen wij hem elke dag of hij ons erbij wil helpen, hij heeft er geen belang bij. Het is ook te hopen dat hij het niet doet. Het is zeer onwaarschijnlijk dat hij het zou doen trouwens. Want waar het om gaat is niet dat hij ons zou helpen bij ons werk. De bedoeling is niet dat hij betrokken zou worden of zou deel hebben aan ons werk en onze bezigheid en onze carrière en dus onze aardse heerlijkheid. De bedoeling is dat wij zouden betrokken zijn in zijn werk, in zijn belangen, in zijn heerlijkheid namelijk. En hij is degene die ons in wezen elke dag vraagt of wij hem willen dienen. En dat is precies de andere kant dus, hè. Nou, ligt aan maar eens een nachtje van wakker, denk ik dan. Want vermoedelijk is het wel genoeg om even over na te denken. Maar het zijn inderdaad ook voor ons essentiële zaken. Voor ons valt er geen eer aan te behalen. Voor ons heerst de dood. Wanneer wij niet in de praktijk van ons leven hem dienen. Want met de dood komt een eind aan alles wat wij hier hebben. En als morgen bij wijze van spreken de opname van de gemeente plaatsvindt, is dat het einde van ons leven als zodanig. En als we hier de Heer niet gediend hebben, hebben we daar niks. Zo zit het gewoon. En daarom zouden wij zeer begeerig zijn hem te dienen. En ik wijs er voor tot slot even op dan dat hier, ook in dit schriftgedeelte, geen sprake is van wat wij zouden noemen opname. Er is wel sprake van verandering. Alleen de verandering zelf wordt beschreven als we worden ontkleed en overkleed. Dat wil zeggen, we leggen het ene tent af en doen het andere aan. Op één en hetzelfde moment. En bedenk dat dit de tweede Korinthebrief is. De eerste hebben ze al gehad. Die van 1 Korinthe 15 dus dat wisten ze al. Zodat dit een nadere toelichting is van wat in 1 Korinthe 15 staat. En in beide gevallen wordt gesproken over het feit dat de Heer zelf een oordeel zal uitbrengen inderdaad over onze levens. En dus in het bijzonder over onze dienst aan hem. En wel ter gelegenheid van de verandering van ons lichaam. Dus ter gelegenheid van dat ene moment waarop wij ineens van sterfelijk veranderd worden in onsterfelijkheid. Met andere woorden, als het er helemaal over gaat, als die zogeheten opname plaatsvindt, worden wij van het ene moment op het andere veranderd en ontvangen wij tegelijkertijd ons loon. Toen zei iemand, verschijnen we dan niet voor de rechterstoel van Christus? Dan is mijn eerste antwoord, ja, dat was het. Want daar hebben we het loon. Daarmee geeft hij zijn oordeel over ons leven. Hetgeen natuurlijk niet wegneemt dat we daarna wellicht ook wel eens een keer met de Heer daarover zullen praten in de toekomst. En dat hij misschien nog eens een keer vertelt waarom het zo is en niet anders. En waarom hij, met welke overwegingen, want rechters overwegen, dat weet je toch, hè? Die wegen en wegen en wegen, die overwegen, want ze moeten gewicht aan heerlijkheid of zoiets uitbetalen. En dat zijn de argumenten waarop ze een uitspraak gedaan hebben. Die krijgen van de heer heus wel te horen. Maar als nu, op dit moment, die zogenaamde opname plaatsvindt, betekent dat we meteen weten welk loon we hebben ontvangen. En we weten het zelfs van elkaar, want het is in één oogopslag te zien. En je zou je toch kapot schamen, eventueel. Maar goed, daar laten we het bij, want het is weer hoog tijd...